dat mijn onnozele versjes aanleiding hebben gegeven tot deze grote muziek, zei Herman van Rompuy over deze grote muziek van Dirk Grosse.
Oh. Ja.
Wie was zij? Wie was de zangeres?
Het was de sopraan Hanne Roos, een absolute fantastische muzikante met een gouden stem. En ze werd begeleid door Daniel Bloementaal.
Mooi. Je hebt de zaken uit het nieuws meegebracht die jou raken. Hè? Dit was er één van. Maar nu gaan we voor de echte verhalen. Dit heb je meegebracht. Fans herkennen het thema van Star Wars.
Ja, John Williams, Star Wars.
Waar je fan van bent?
Absoluut.
Het is de laatste film al bijna een miljoen Belgen die ernaar zijn gaan kijken. Net ook nieuws, genomineerd voor Oscars in 5 categorieën, Star Wars. Jij blij?
Ja, absoluut. Ik ben vooral blij dat ook de originele score genomineerd is voor een Oscar. En het zou misschien een mooi sluitstuk zijn. Hij heeft ook ooit zijn eerste Oscar gekregen voor de allereerste Star Wars film. Niet dat de man aan het eind van zijn carrière is, maar bon, hij is toch 83 jaar. Misschien maakt dat de cirkel bijna rond.
Ja, wie weet. In februari worden ze uitgereikt. En waarom ben je een fan of wat is jouw persoonlijke band met Star Wars?
Ik ben fan omdat toen de eerste Star Wars film uitkwam, ik denk ongeveer 40 jaar geleden of zo, 38 jaar geleden, dan was ik een tiener, dus ik zat net op het conservatorium. En ik hoorde voor de eerste keer die muziek, want filmmuziek werd toen nog zeer stiefmoederlijk behandeld. Ik hoorde voor de eerste keer die muziek en ik zag ook voor de eerste keer die naam. Ik denk dat ik 16 jaar was. John Williams, nooit van gehoord. Ik dacht, ja, is misschien een Brit of een Amerikaan of een Australier. Maar I was blown away door die muziek. Het was ook de allereerste soundtrack, een van de allereerste, die terug beroep deed op het grote symfonische orkest. Want in de decennia daarvoor was er een grote crisis in de Amerikaanse filmindustrie en componisten grepen naar kleinere ensembles. Er was ook de opkomst van de synthesizers, dus alles, men dacht dat alles in de toekomst elektronisch zou gegenereerd worden. Dus heb je een hele reeks componisten gehad die ja, elektronisch gegenereerde muziek hebben gemaakt. En dat heeft natuurlijk ook zijn invloed op het genre en op het soort muziek wat je schrijft. Maar John Williams is de eerste die symfonische scores nieuw leven heeft ingeblazen. En dat was onder andere met die fantastische score.
En dat soort mannen, dat ken je toch persoonlijk, of niet?
Wel, ik heb hem een aantal keren ontmoet, maar jouw idolen, hè, je ontmoet die dan en Je schudt daar een handje mee. Ik was eens op de uitreiking van de ESCAP Awards in Los Angeles, waar hij dan ook was en waar hij dan in de rij staat om enfin, niet dat ik zo'n gast ben die daarmee dweep, maar bon, ik wou de man toch even zien en twee woorden mee praten. En dan heb ik op het Filmfestival Gent hebben wij in zijn volledig concert aan zijn muziek besteed. En ik denk dat hij dan voor de eerste keer bewust mijn naam heeft gehoord. Maar dan, in 2009, gebeurde er iets heel verrassends. Ik kreeg op mijn thuislijn een telefoon uit Los Angeles van John Williams. En ik dacht, dit is een joke. Dit is absoluut een joke. Hoe kan dat nu? En John Williams, hij belde mij en zei van, kijk, we zijn met een groot project bezig. We willen de muziek van Star Wars in een productie gietsen. En we willen daar eigenlijk de wereld mee rondtoeren. Zou je dat interesseren om dat te dirigeren? Ik dacht van, asje me nou, ongelooflijk. Ik dacht van, ja, heel bescheiden, zo van ja, dat interesseert me wel. En ja, waar moet ik wanneer zijn? En toen zei hij van ja, misschien moet je even checken met uw reisbureau, want we zouden graag hebben dat je donderdag hier bent. Ik bedoel, donderdag deze week? Ja, donderdag deze week. Dus wat bleek, er was eigenlijk een ander dirigent aan boord. En een zeer goed dirigent, en ik ga uit respect voor die collega zijn naam zeker niet noemen, maar hij had problemen met het synchroniseren, met het synchroon krijgen van de muziek op de live beelden. Want het is toch wel een aparte stijl eigenlijk. En je hebt daar allerlei systemen voor, een klok en een clicktrack en streamers en beamers en punches. Dus allerlei dingen die u helpen om toch synchroon te krijgen.
Jij had dat ook nog nooit gedaan, of toch wel?
Ja, toch wel. Dat is een stijl die ik geleerd heb bij de Brussels Philharmonic en ook bij het Filmfestival Gent. Het is al jaren dat ik tijdens de World Soundtrack Awards dat soort van dingen doe. Dus ik kwam toe in Los Angeles en hij had een symfonisch orkest ingehuurd in de Fox Stage. George Lucas was daar, een heleboel producers, producenten, mediamensen, pers, noem maar op. En ik kreeg daar de opdracht om een soort examen te doen, maar dat had hij er natuurlijk niet bij gezegd. Dus ik kreeg ook die tools aangereikt, hè, dus die clicks en die beamers en die streamers. En ik dacht van, ik ga hier een risico nemen. Ik ga gewoon 5 minuten onder water zwemmen en ik moet geen zuurstofles hebben.
Dus zonder hulpmiddelen.
Ja, en die eerste cue, godzijdank, dat lukte perfect. Tot op de nanoseconde. En iedereen stond zo verbaasd te kijken van, oei, wat is dat voor iets? En na 3-4 cues, dan kwam John Williams uit de booth. En hij omarmde mij openlijk. En hij zei van, how do you do it? What is your secret? Ja, ik stond een beetje aan de grond genageld. Om in het publiek gezoend te worden door John Williams. In front of the cameras. Dan denk je van, ja, daar word je toch wel heel timide van. En toen zei hij van, oké, you got the job. Maar toen wist ik nog niet dat het ging over 180 concerten over heel de wereld. Dus dat was dan eigenlijk het tweede probleem. Dus ik was dan geslaagd in mijn examen, zogezegd. Het eerste concert diende zich ook al de dag nadien aan. Maar dan die 150, 180 anderen, dat was echt een huzarenstukje om dat in de agenda gepast te krijgen.
Maar je hebt het gedaan. Was het een succes? Zijn dat uitverkochte zalen dan?
Het was een ongelooflijk succes. Ik heb van de 180 heb ik 150 concerten gedirigeerd. En als ik de verkochte ticketjes optel, dan kom ik aan 550.000 mensen die we hebben kunnen bereiken met die fantastische muziek
denk
van Star
niet?
Wars.
Jammer dat de klassieke muziek, de door mij zo geliefde klassieke muziek, nooit zoveel volk trekt.
Ja, het is een zeer raar fenomeen, hè, wat aan het gebeuren is. Ik heb daar ook geen verklaringen voor. In een tijd dat alle orkesten hun uiterste best doen om jonge generaties, jonge oortjes te bereiken, door allerlei jeugdprogramma's, et cetera, moeten we toch vaststellen dat de concertzalen leeglopen, op een paar uitzonderingen na. En straffer nog, als ik Norman Lebrecht mag geloven, dan zal tussen nu en over 15 jaar 50% van alle Amerikaanse orkesten verdwijnen. Ook even in de rand vermelden dat van die orkesten die nu wel nog in leven zijn, dat meer dan 50% van het repertoire wat ze spelen niet klassieke muziek is. Dus crossover, filmmuziek, jazz, pop, rock, musical, noem maar op. Dus zelfs grote orkesten als Chicago Symphony, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic, meer dan 50% van hun repertoire is niet klassiek.
De volgende vraag is dat erg, hè? Want Star Wars, dat is ook mooie muziek. En als mensen die mooier vinden dan klassiek, dan is dat hun goed recht. Hè?
Ja, het is, weet je wat het straffe is aan John Williams en een pak andere filmmuziekcomponisten? Dat is dat ze hun muziek tappen uit het vat van het collectief geheugen. Wat bedoel je daarmee? Als je voor de eerste keer Star Wars muziek hoort, dat is ergens thuiskomen. Je hebt altijd het gevoel. Dat geeft jou een veilig gevoel. Het is geen experimentele muziek. Je wordt niet verrast, je wordt niet voor schut gezet. Het is thuiskomen. En dat komt doordat heel wat van die films, die worden getemtracked. Dus is te zeggen, voordat de componist wordt ingehuurd, dan vraagt men aan de music director om bestaande muziek op de film te zetten, om te zien of die al dan niet emotioneel gaat werken. En zo werd die allereerste film van Star Wars getemtracked met muziek van Gustav Holst, namelijk de Planets. En het is niet toevallig dat wanneer dat je naar de openingsscène luistert van Star Wars, die we net hebben gehoord, en je luistert naar Jupiter uit de planeten van Holst, dan hoor je toch wel heel veel gelijkenissen. En is dat wat ik precies bedoel met dat muzikale thuiskomen.
Ja, een beetje ruimtevaartmuziek is dat dan. Zo catalogeer ik dat dan.
Goh, In die tijd was dat zo. Niet vergeten dat filmmuziek ook een zeer jonge kunstvorm is. Je hebt een aantal baanbrekers gehad die inderdaad gezegd hebben van kijk, bij dat soort van beelden past die muziek. Ook een beetje via trial and error. En die hebben eigenlijk de grondvesten gelegd van wat wij vandaag filmmuziek noemen en wat wij ons daar vandaag bij voorstellen. Hè? Dus dat is, wij zijn daar niet mee geboren. Die harde schijf die is gecodeerd. En de filmmuziekcomponisten van het allereerste uur, die hebben die schijf inderdaad gecodeerd. Ja. Waardoor dat we nu een filmmuziekvocabulaire hebben.
Ja, je zei, daar werd vroeger wat op neergekeken, op het genre. Allang niet meer, en dit kan er maar bij helpen. En de nieuwste hypes bewijzen ook dat meer en meer graag gehoord wordt, hè, filmmuziek. Er wordt live muziek gespeeld bij films heel vaak.
Ja, er is nu een nieuwe rage. En ik neem er zelf aan deel. Ik moet zeggen dat de nieuwe rage is dat ze dus films projecteren in concertzalen. En de soundtrack wordt live gespeeld door een orkest. En de eerste keer doet trouwens John Williams hemzelf mij vroeg of ik de Europese première wou dirigeren van Home Alone 2 jaar geleden in Denemarken. Toen dacht ik van, maar wat hebben mensen daar nu aan? Er is een film, er staat muziek onder. Allee, wat is nu de meerwaarde? Ik kon het helemaal niet begrijpen. Tot op het moment dat ik die productie dirigeerde en dat ik effectief voelde dat de akoestische vibraties die in de muziek zitten en die je ervaart in een omgeving van een concertzaal, dat toch wel iets doet met een mens. Want als je naar een cd luistert, is dat toch wel een vrij dode materie. Je krijgt wel trillingen op je oor, maar die zijn eerder van mechanische aard. Maar als we Oliver Sacks, hè, dus de Amerikaanse neuroloog en muzikoloog, mogen geloven, dan doet live muziek effectief iets met ons lichaam. In de eerste plaats met ons brein, van waaruit er signalen worden gestuurd naar ons lichaam. En de fysieke gewaarwording bij het beluisteren van live muziek is van onschatbare waarde. En daar heb ik voor de eerste keer inderdaad ondervonden dat een film, die je dan begeleidt met live muziek gebracht door live instrumenten, live muzikanten, een extra meerwaarde is bij de perceptie van het beluisteren.
Dit had een mooi stukje uit Inside Out kunnen geweest zijn. Ik heb geen live muziek, ik heb cd's helaas, maar ook een mooie van Erika Badu, Phone Down.